Zoals we vorige week gezien hebben, als we wat nagepraat hebben over die woorden, om het kwade niet te gaan bestrijden met het kwade, dan erkennen we allemaal dat de impact van die woorden enorm zijn. Dat de gevolgen van gehoorzaamheid aan die woorden, ja, we kunnen het vaak niet vatten. En ik denk, vandaag gaan we er nog een scherpje bovenop doen. Als vorige keer al moeilijk was, dan gaan we vandaag ogen open trekken. Maar herinner u dat wij in de eerste les van de bergreden gezegd hebben dat Jezus' woorden revolutionair zijn. En dat hij niet gekomen is om een aards werelds koninkrijk op te richten, maar een geestelijk koninkrijk. En de dingen waar we vandaag ook over zullen spreken, dat zijn dingen die we in toepassing gaan moeten brengen en die ons gaan leren wat het betekent om een volwassen christen te zijn. Dat zijn geen dingen die we zomaar even kunnen doen. Dat zijn dingen waar we keuzes in moeten maken en dat we mensen gaan moeten leren liefhebben met een liefde zoals God de mens lief heeft. Maar vorige keer was eigenlijk de conclusie, we gaan de mens die ons kwaad doet niet geven wat hij verdient, we gaan geven wat die persoon nodig heeft. En als we dat begrijpen, dan hebben we al heel veel begrepen. Maar Jezus gaat verder in Matteüs hoofdstuk 5. En vandaag gaan we de laatste vergelijking zien, of de laatste tegenstelling zien, die Jezus gaat aanhalen, wanneer hij gesproken heeft van, gij hebt gehoord dat er gezegd is. En dat is niet zozeer van wat de wet van Mozes leerde, maar eerder hoe de Joodse leiders een uitlegging gaven aan de wet van Mozes. En we zien dan in vers 43 van Matteüs hoofdstuk 5, dat Jezus zegt, gij hebt gehoord dat er gezegd is. Gij zult uw naaste lief hebben en uw vijand zult gij haten. Als een Jood werd geleerd om zijn naaste lief te hebben, dan begreep hij daaruit dat hij enkel zijn eigen volk moest lief hebben. Naaste liefde stopte voor hen aan de grenzen van Israël, aan de grenzen van hun grondgebied. Maar de wet zei, in Leviticus 19, ik zal het even lezen, gij zult niet wraakzuchtig en nadragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land vertoeft, zult gij hem niet onderdrukken. Als een onder u geboren Israëliet zal u de vreemdeling gelden, die bij u vertoeft. Gij zult hem lief hebben als uzelf, want gij zijt vreemdeling geweest in het land Egypte. Ik ben de Heere, uw God. De wet schreef voor dat een Israëliet zijn vijand moest helpen. In Exodus 23, vers 4 en 5 lezen wij dat als een verdwaald dier van uw vijand, als gij dat zag, dan moest gij dat terugbrengen naar uw vijand. Als gij zag dat de ezel van uw vijand bezweek onder de last, dan moest gij uw vijand gaan helpen en die niet onverschillig aan zijn lot overlaten. En de vraag is dan ook die veel Joden zich stelden, wie is mijn naaste? Maar laten we eens heel even naar Lucas hoofdstuk 10 gaan. En we kennen dat verhaal van de barmhartige Samaritaan. Maar ik wil eerst even de gedachten van de Joden laten zien hoe zij dat interpreteerden. In Lucas hoofdstuk 10, vers 25. Want daar kwam die wetgeleerde tot Jezus en die wilde Jezus verzoeken. En die zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei in vers 26, wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide, gij zult de Heere uw God liefhebben uit geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw kracht, en met geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En Jezus zeide tot hem, gij hebt juist geantwoord, doe dat, en gij zult leven. En kijk wat het probleem was van deze man, vers 29, maar hij wilde zich rechtvaardigen. En zeide tot Jezus, en wie is mijn naaste? Aan wie moet ik goed doen? Aan wie moet ik lief hebben, zoals ik mezelf lief heb? En dan spreekt Jezus het voorbeeld van de barmhartige Samaritaan. En we zien dan ook in vers 36 dat Jezus aan deze wetgeleerde vraagt, wie van deze drie denk jij dat de naaste geweest is van de man die in de handen van de rovers was gevallen? En wat was zijn antwoord? Degene die hem barmhartigheid heeft bewezen. Naaste liefde in de wet van Mozes was absoluut niet beperkt tot het volk Israël en tot de vreemdelingen die slechts in hun land vertoefden. Spreuken 25, vers 21 en 22 lezen wij, indien uw vijand honger heeft, geef hem brood te eten. Indien hij dorst heeft, geef hem water te drinken, want dan hoopt gij vurige kolen op zijn hoofd en de Heere zal het u vergelden. Herinner u wat we de vorige keer in Romeinen hoofdstuk 12 hebben gelezen? Waar denk je dat Paulus die woorden haalde? Uit het Oude Testament. Nu, waar kwam dan dat idee vandaan van die Joodse leiders? Dat zij leerden om de vijanden te haten. Want misschien keken zij naar die oorlogen die God had bevolen. En dat zij daarin een recht vonden om te zeggen, wij mogen onze vijanden haten. Lees maar eens in Deuteronomium hoofdstuk 20, van 10 tot 19, we zullen daar niet naartoe gaan. Maar lees het maar eens, wat God daar beveelt. Dat we zien dat die oorlogen vaak een volledige vernietiging waren van goddeloze volken. Alles wat leefde moest worden gedood. Maar in dat alles moeten we begrijpen dat als God dat beval, dat dat een rechtvaardige straf was voor de goddeloosheid van deze mensen. En we zien dan ook doorheen de schrift dat God niet zomaar omdat hij een slechte dag heeft eens even een volk uitroeit, maar omdat de goddeloosheid van mensen zo groot wordt, dat God zegt, nu is de maat van hun zonde vol. Nu ga ik ingrijpen. En zo lezen we dat ook in Genesis 15, vers 16, waarin gezegd wordt, de maat van de Amorieten is op dit moment nog niet vol, maar die zal wel vol geraken. In 1 Koningen 21, vers 26 lezen we dan ook dat die Amorieten zo goddeloos waren, dat zij gruwelen deden. Zij krenkten God met hun hele houding. God zijn schepsels, die hem niet de eer gaven die hem toekwam. En God, die ook rechtvaardig is, strafte hem daarvoor. Maar als we daarover gaan nadenken, over die oorlogen in het Oude Testament, vergeet daarbij nooit dat enkel en alleen God degene is die het recht heeft om te zeggen, doe dit of doe dat. Dat oordeel kwam enkel en alleen aan God toe en niemand anders. En we lezen dan ook in Exodus 23, wanneer Israël op het punt staat om het beloofde land in bezit te nemen, dat God zegt, want mijn engel zal voor uw aangezicht gaan en u brengen naar de Amoriet, de Hetiet, de Periziet, de Canaaniet, de Giwiet en de Jebusiet, en ik zal hen vernietigen. Gij zult u niet nederbuigen voor hun goden, noch hen dienen. En gij zult niet doen naar hun werken, maar gij zult ze volkomen vernielen. En hun gewijde stenen zult gij geheel verbrijzelen. Waarom gaf God die opdracht om die mensen uit te roeien? Wel, op de eerste plaats omdat hun goddeloosheid zo groot was. Omdat zij andere goden navolgden en weigerden om de ware God eer te geven. Maar waarom nog? Om Israël te beschermen. Dat Israël niet onder de invloed zou komen van die goddeloosheid van die volken. Daarom moesten zij alles wegdoen. En toch zien we ook daarin Gods langmoedigheid. Want als we in Deuteronomium 20 gaan lezen, vers 10, dan zien we dat als Israël een stad ging belegeren, dat zij eerst de vrede moesten aanbieden. En wanneer de inwoners van die stad zich niet verzetten tegen God en zijn volk, dan moesten zij die mensen sparen. En God strafte hen dan niet. Maar als deze mensen van die stad opstandig waren, dan zei God, dan moet je ze verdelgen. Dan werden zij bestraft omwille van hun opstandigheid. In het Oude Testament zien we het verhaal van Jona. Jona die naar de Assyrische stad Nineveh moet gaan. En ook daarin zien wij weer de grote langmoedigheid van God. De goddeloosheid van de Ninevieten was zo groot. En Jona werd gestuurd om te prediken. Om te prediken, bekeer u van de goddeloosheid. Want God gaat deze stad ondersteboven keren. En wat gebeurt er? Zij bekeerden zich. En God vergaf het hen. Dus ook in het Oude Testament zien we niet alleen maar Gods oordeel en straf, maar ook Gods langmoedigheid. Maar als we naar het verhaal van Jona kijken, dan zien we ook in Jona zijn reactie, de houding van zeer veel mensen vandaag de dag, dat wanneer God langmoedig is over die goddeloosheid van die mensen en zegt, ik vergeef het u omdat ze zich bekeren, wat gebeurde er met Jona? Jona werd vertorend. Jona werd misnoegd, omdat hij wist dat God vergaf. En dan zien we anderzijds, als mensen naar Gods oordelen kijken, dan zijn ze anderzijds ook misnoegd wanneer God onrechtvaardigheid bestraft. En ze zeggen dat God zelf daardoor onrechtvaardig is. Dus misschien keken die Joodse leiders naar die oorlogen en concludeerden zij daaruit dat zij het recht hadden om hun vijanden te haten. En ik zeg u eerlijk dat er dingen zijn in het Oude Testament, als we daarover spreken, over het haten van vijanden, waar ik ook niet altijd een antwoord op heb. Maar laten we kijken naar de woorden van Jezus. Laten we kijken naar Matteüs 5, vers 44. Wat Jezus zegt, hoe het voor de burgers van het Rijk in de hemelen is en moet zijn. Matteüs, hoofdstuk 5, vers 44. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgen. Opdat gij kinderen moogt zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede. En laat het regenen over rechtvaardige en onrechtvaardige. Want indien gij lief hebt die u lief hebben, wat loon hebt gij? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En indien gij alleen uw broeders groet, waarin doet gij meer dan het gewone? Doen ook de heidenen niet hetzelfde? Gij dan zult volmaakt zijn, gelijk uw hemelse Vader volmaakt is. Dit gebod is voor veel mensen onmogelijk. Dit is iets waarvan zij zeggen, dit kan niet zijn. Dat de mens die uw vijand is, de mens die u pijn doet, die u vernedert, dat je die niet alleen het kwade niet gaat toerekenen, je moet die persoon ook nog eens lief hebben. Maar die liefde is een andere liefde als de liefde die we misschien tot nu toe hebben gekend. Die liefde die gaat echt niet voortkomen uit, als wij die vijand zien, en die vijand die staat voor ons, dat we gaan zeggen, maar kom eens hier dat ik u een dikke knuffel geef, want jij, oh ik hou toch zoveel van u. Dat is niet de liefde die wij hebben voor vijanden. Want wat vijanden doen, het onrecht dat zij doen, de houding, de goddeloze houding die zij tentoonspreiden, daar kunnen wij niet van houden. Zoals we dat wel kunnen, zoals wij van elkaar mogen houden. Of zoals wij van onze familieleden mogen houden. Of zoals wij mogen houden van mensen die gemeenschappelijke factoren met ons hebben. Daar is het helemaal niet moeilijk mee om te zeggen van, ik hou van u. Dat zijn dingen die ons binden. Jezus zegt, als jij lief hebt die u lief heeft, dat is niet meer dan normaal. Dat is gewoon. Dat kunnen zelfs goddeloze mensen. Maar wij zijn geen goddeloze mensen, wij zijn goddelijke mensen. Wij doen meer dan het gewone. Het is niet meer dan normaal om vriendelijk te zijn tegen mensen die zoals jij zijn. Die hetzelfde denken, hetzelfde zeggen, hetzelfde voelen. Maar het liefhebben van een vijand, dat heeft niks te maken met dat warme gevoel dat we in die andere gevallen wel krijgen, maar heeft te maken met een keuze die wij gaan maken om het kwade niet toe te gaan rekenen en om zo te gaan handelen in het beste belang van die andere persoon die uw vijand is. We verachten vaak de dingen die onze vijanden doen. We verachten vaak wie ze zijn. En toch zegt Jezus, heb deze mensen lief en bid voor deze mensen. En het voorbeeld dat hij aangeeft, zegt hij, kijk naar uw hemelse vader. Kijk naar uw hemelse vader. Dat is het voorbeeld. God geeft de zon en regen ook aan boze mensen. God geeft de zon en regen ook aan ondankbare mensen. En als wij waarlijk discipelen van Jezus willen zijn, dan betekent dat ook dat onze eigen wegen, onze eigen gerechtigheid, dat moet wijken. Mensen bij wie hun eigen ik nog zo overmatig aanwezig is, die zullen nooit geen gehoor kunnen geven aan deze woorden. Om uw vijand lief te kunnen hebben, moet uw eigen ik dood zijn. Uw eigen wil, uw eigen gerechtigheid, die moet weg zijn. Wij moeten leren lief hebben zoals God lief heeft. In de vorige les hebben we ook gezien, God heeft ons niet gegeven naar onze daden. God is langmoedig geweest, ook naar ons. God is vandaag de dag nog steeds langmoedig over de zonde van zoveel mensen, dat hij de mensen niet geeft wat ze verdienen, maar hij wil juist dat die mensen tot inkeer komen. En daarom heeft hij zijn zoon in de wereld gezonden. Niet om de mensen te geven wat ze verdienen, maar om de mensen te geven wat ze nodig hebben. En daarom moeten wij leren, kwaad met kwaad vergelden, dus uit ten boze. Maar natuurlijk, dat zijn de woorden. Dat is de theorie. Wat gebeurt er wanneer we deze woorden in de praktijk moeten zetten? Wanneer iemand ons slecht behandelt? Wanneer iemand ons fysiek en emotioneel mishandelt? Wanneer iemand leeft om u het leven zuur te maken? Wat gaan wij dan doen? Wel, het is dan dat deze woorden in de praktijk moeten omgezet worden. Niet hier en niet hier wanneer we zeggen, als we het horen, dat we zeggen, ja, ik begrijp dat en ik wil dat wel, maar ik doe het niet als het nodig is. Dan hebben deze woorden geen enkele zin. Wat doen we als iemand jou vernedert in het diepste van uw bestaan? Een belangrijkere vraag die daarbij gesteld moet worden is deze. Wil ik wel echt een kind van mijn hemelse vader zijn? Wil ik wel echt een discipel van Jezus zijn? Dan weet jij wat je moet doen in die gevallen. Dan weet jij hoe God wil dat jij reageert wanneer uw vijand u mishandelt. Wanneer uw vijand u onrechtmatig behandelt. Dan weet jij dat. En een vraag die daarbij komt is dan ook een vraag waar we al eens over hebben nagedacht. Hoe zit het dan met de oorlog? Hoe zit het dan met oorlog voeren? Mag een christen deel hebben aan oorlog? Geldt het gebod om uw vijand lief te hebben en voor hen te bidden niet als een christen oorlog gaat voeren? Sommige mensen zoeken ook in Gods woord een rechtvaardiging. Zoals de Joodse leiders dat deden. Dat zij gingen kijken in Gods woord en gingen zoeken naar een rechtvaardiging om toch hun vijanden te mogen haten. En deze mensen komen dan met het idee dat door Augustinus naar voren is gebracht. Ja, een christen mag oorlog voeren als het een verdedigende oorlog is. Die wordt gevoerd als laatste middel om een rechtvaardige reden, met rechtvaardige middelen en een rechtvaardig doel. In de vierde eeuw waren er veel goddeloze volken die dreigden de christelijke natie tussen aanhalingstekens te veroveren. En het is toen dat Augustinus met dit idee naar voren is gekomen dat een christen zonder te zondigen deel kan hebben aan zo'n, tussen aanhalingstekens, rechtvaardige oorlog. Maar denk daar eens over na. Dat is een utopie, een rechtvaardige oorlog. Welke oorlog, welke hedendaagse oorlog kan rechtvaardig worden genoemd? Elke overheid denkt van zichzelf, wanneer zij naar oorlog, een oorlog of ten oorlog trekken, dat hun reden rechtvaardig is. Elke overheid zegt dat. Wij hebben gelijk. Wij zijn juist in deze oorlog. Hoeveel de overheden zijn er niet die reeds ten oorlog zijn getrokken om een zogezegde rechtvaardige reden? En achteraf bleek die reden helemaal niet zo rechtvaardig te zijn. Bij elke rechtvaardige oorlog, tussen aanhalingstekens, worden vele onschuldige burgers gedood door die bommentapijten, denk maar aan de atoombommen. Een bom maakt geen onderscheid tussen rechtvaardig en onrechtvaardig. Hoe kunt je als christen daar deel aan hebben, dat jij onschuldige mensen doodt? En dan nog, waar zouden wij het recht halen om zelfs schuldige mensen te doden? We zien dan ook als landen ten oorlog trekken, of als mensen het leger ingaan, dat zij worden geleerd om hun vijanden te haten en om ze om het leven te beroven. En een van de grootste problemen die ik heb bij deze gedachte, is deze. Hoe kan ik ooit weten, vandaag de dag, dat God een oorlog rechtvaardig noemt of niet? Ik kan dat niet weten. God spreekt niet rechtstreeks tot mij en zegt niet, Peter, die oorlog is rechtvaardig en die oorlog is onrechtvaardig. Maar dan nog, stel dan nog dat wij het zouden kunnen weten dat een oorlog rechtvaardig is. Wat niet is, maar stel dat het wel zou kunnen. Hebben wij dan niet het gebod gekregen om onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden? Is dat gebod plots teniet gedaan? Absoluut niet. Wanneer de Joodse overheid tegen de apostelen zei, ik verbied u nog, wij verbieden het u om in Jezus' naam te spreken, was daardoor plots het gebod van Jezus, gaan verkondigen de evangelie aan heel de schepping, plots teniet gedaan daardoor? Absoluut niet. Omdat de overheid het zegt, is geen enkel excuus, is geen enkele reden om tegen de wil van God in te gaan wanneer Hij ons gebiedt om uw vijand lief te hebben en voor hen te bidden. Als uw overheid u zegt, Marie-Roos, ga naar uw buurman, schiet die dood, zorg dat zijn vrouw verkracht wordt. Gaat je dat dan doen omdat de overheid het zegt? Als er gelijk in Duitsland hier België heeft bezet, en ze komen bij uw deur aankloppen, en die zegt, jij moet die persoon voor ons van de Belgische overheid doden, en als je dat niet doet, dan schieten wij je vrouw en je kinderen dood. Gaat je dat dan doen? Omdat de overheid het zegt? Of omdat uw kinderen en uw vrouw anders het leven moeten geven? Is dan Gods woord plots nimmer belangrijk? Gaan we dan wel het recht hebben om Christus te gaan verloochenen, omdat de omstandigheden soms wat moeilijker zijn? En dat is misschien een understatement. Want onderschat niet dat wij in moeilijke toestanden kunnen komen. Maar hoe moeilijk de omstandigheid ook is waarin wij leven, dat wij te maken krijgen met de gedachte, heb je vijand lief en bid voor hen? Het geeft ons geen enkel recht om Christus te gaan verloochenen. We zien dat God in het Oude Testament overheden gebruikt, soms zelfs goddeloze overheden gebruikt, om de goddeloosheid van andere goddeloze volken te bestraffen. We gaan die teksten niet lezen, maar in Daniël kan je dat nalezen. Als je de outline krijgt, moet je die teksten maar eens nagaan. We zien dat de koning van Babel, die heel goddeloos was, die heel hoogmoedig was, toch Gods dienaar wordt genoemd. Maar later wordt hij zelf gestraft voor zijn godloosheid. In het debat hebben we dat voorbeeld gezien in Jesaja hoofdstuk 10 van de koning van Assyrië. Die dacht ook dat hij door zijn macht die dingen kon doen. En God gebruikte die goddeloosheid om Israël te straffen. Omdat Israël opstandig was. Maar later werd Assyrië zelf daarvoor gestraft. We zien dat God zelf Israël de opdracht geeft om volken te vernietigen. Omwille van hun goddeloosheid. Maar toen Israël goddeloos werd, gebruikte God andere volken om hen te straffen. En we zien dan ook dat die oorlogen die soms gevoerd worden in het Oude Testament een totale vernietiging waren. Als mensen vandaag de dag naar het Oude Testament willen grijpen om te zeggen, wij kunnen oorlog voeren, want het Oude Testament gebeurt ook oorlogen onder Gods naam, wel, dan moeten ze al die oorlogen zo voeren. En niet enkel de rechtvaardige defensieve oorlog. Maar dat zullen zij niet willen doen. En dat kunnen ze ook niet doen. Dat mogen ze ook niet doen. God bepaalde in het Oude Testament welke oorlog rechtvaardig was en welke niet. God leidde deze dingen. Vandaag de dag kan God nog steeds naties gebruiken om andere naties te straffen. Daar twijfel ik niet aan. Maar de christen krijgt de opdracht, heb uw vijand lief en bid voor hen. Hoe heb ik mijn vijand lief als ik hen ga doden? Hoe kan ik mijn vijand lief hebben en geduldig zijn over hun zonde, als ik hen doodschiet en daardoor ervoor zorg dat zij voor eeuwig verloren gaan? Wat is de conclusie? Ik hoop dat jij en ik, dat wij de wil mogen koesteren en blijven koesteren in ons leven om kinderen van God te willen zijn. Maar weet dan ook dat het gewoon niet mogelijk is om een kind van God te zijn als wij niet gaan leren leven naar het principe om onze vijanden lief te hebben en om voor hen te bidden en om hen het kwade niet toe te rekenen. Wij zijn burgers van een rijk in de hemel. En Jesaja 2 leert ons dat burgers van dat rijk, van dat vrederijk, de oorlog niet meer leren. Wij hebben niks meer te doen met een vleeselijke oorlog. In plaats van onze vijanden te gaan haten, zoals de Joodse leiders dat leerden, gaan wij zeggen, nee, we gaan niet alleen onze vijand niet haten, we gaan juist het goede voor hen doen. Maar dat is een andere liefde, een hogere liefde, waar we eerst kennis van moeten krijgen. Maar als we die liefde niet kennen, dan kunnen wij ook geen kinderen van God zijn. Laten we Lucas hoofdstuk 6 even lezen. Lucas hoofdstuk 6, vers 27. Maar tot u die mij hoort, zeg ik, hebt uw vijanden lief. Doet wel, doet goed aan diegenen die u haten. Zegent wie u vervloeken. Bid voor wie u smadelijk behandelen. Slaat iemand u op uw wang, keer hem ook de andere toe. Neemt iemand uw mantel af, laat hem ook het hemd nemen. Vraagt iemand iets van u, geef het hem. Neemt iemand het uwe, vraag het niet terug. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet gij hun evenzo. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat hebt gij voor? Immers ook de zondaars hebben lief die hen lief hebben. Want indien gij goed doet aan wie u goed doet, wat hebt gij voor? Ook de zondaars doen dat. En indien gij leent aan hen van wie gij hoopt iets te ontvangen, wat hebt gij voor? Ook de zondaars lenen aan zondaars om evenveel terug te ontvangen. Nee, zegt Jezus. Zo is het bij u, als jij een dienaar van Christus wilt zijn, niet. Hebt u vijanden lief. Doet hun goed. En leent zonder op vergelding te hopen. En uw loon zal groot zijn. En gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn. Want hij is goed, jegens de dankbare, ondankbare en boze. Tot hier. Christus is gekomen om zijn leven te geven. Als wij zijn discipelen willen zijn, herinner ons dat Jezus de woorden sprak dat als wij zelfs niet bereid zijn om ons eigen leven op te geven, dat wij zijn discipel niet kunnen zijn. Laat het niet slechts lege woorden zijn. Laat het praktijk zijn. Dat gij zelfs voor uw vijand bereid zijt om uw leven te geven. En ja, er zullen vele vragen naar voren komen. Ja, maar wat als dit? Ja, maar en hoe in deze toestand? En ja, al die vragen verdienen een eerlijk antwoord, maar vergeet niet. Uw opdracht is, heb uw vijand lief en bid voor hen. En als mensen u vijandig zijn, grijp dan niet naar uw eigen middelen. Grijp niet naar uw eigen gerechtigheid. Grijp niet naar haat, maar vertrouw op God. Vertrouw op God zijn almacht. Als wij zeggen, ik geloof in God, en ik hoop dat wij dat zeggen, dat wij met heel ons hart zeggen, ik geloof in God en ik hou van Hem. En ik vertrouw erop dat God mij helpt, in wat voor omstandigheden ik ook verkeer. Wees dan ook bereid om de hoogste prijs te betalen voor uw vijand. Ik heb een verhaal gelezen in een boek over blonden. En blonden was een bijzonder iemand. Wat kon die doen? Die kon heel goed over een touw lopen. En die had een touw over de Niagara watervallen gespannen. En die liep daarover, zonder bescherming. En een journalist komt bij hem en die is vol ontzag, vol bewondering. En ik denk dat we dat allemaal wel zijn als we denken wat die man daar durft te doen. En die gaat naar hem toe en die zegt, wow, ik denk dat er niks is wat jij niet kunt doen op dat touw. En blonden vraagt die man, wel denk jij misschien dat ik met een kruiwagen over dat touw zou kunnen lopen naar de overkant? En die journalist zegt, oh zeker, absoluut. En blonden vraagt opnieuw, wat denk je dat ik misschien met iemand in die kruiwagen over dat touw zou kunnen lopen naar de andere kant? En die journalist zegt opnieuw, ongetwijfeld, jij kunt dat, want die had gezien wat hij kon doen. Dus die twijfelde daar niet aan. En blonden vraagt, wil jij in die kruiwagen zitten, dat ik met u naar de overkant ga? En de journalist stond met zijn mond vol tanden. Wel, hoe zijn wij? Als wij zeggen, ik geloof in God. Ik geloof dat Hij mij helpt, dat Hij voorziet in alles wat ik nodig heb. Ik geloof dat zijn wil heilig is. Hoe zijn wij dan? Wanneer ons geloof op de proef wordt gesteld. Dat wij in situaties komen dat wij zelfs de ergste mensen, de vreselijkste mensen die de slechtste dingen doen, die onze vijand zijn, dat wij hen moeten liefhebben en voor hen moeten bidden. Zijn we dan zoals die journalist? Dat geloof wat beleden wordt slechts lege woorden zijn? Maar als het geloof in de praktijk moet omgezet worden, dat het geloof faalt? Zeg niet dat gij gelooft in een almachtige God, die weet wie gij zijt, en die weet in welke omstandigheden gij leeft, als gij niet bereid zijt om uw leven in zijn handen te leggen. Johannes 3, vers 16 en 17 tot slot. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld veroordeelde, maar opdat de wereld door hem behouden worden. En ik hoop dat wij gaan nadenken over deze woorden. En ik denk niet dat er woorden zijn die meer impact hebben, althans toch niet waar ik op dit moment op kom, maar dit zijn straffe woorden die Jezus spreekt. Om lief te hebben die mensen die ons vijandig zijn. En dat zijn keuzes die wij moeten maken. Maar vergeet niet dat aan die keuze die wij maken een voorwaarde is gekoppeld. Als jij een kind van God wilt zijn, dan moet jij die keuze maken om je vijand lief te hebben. En ja, God is geduldig. En ja, zonder Gods genade en heel dat proces zullen wij niet kunnen slagen in ons opzet. Maar als jij op voorhand al de houding hebt dat jij zegt, mijn vijanden, Nee, kwaad met kwaad. Ik zal ze wel vergelden. Wel, dan is de hoop voor u al volledig verloren. Geef u over aan Gods wil. Laat het oordeel aan God over. Laat het aan God hoe hij omgaat met goddelozen en met goddeloosheid. Maar gij, heb lief zoals God lief heeft. Heb geduld zoals God geduldig is. Heb geduld zoals God geduldig is met jou. Reken het kwade niet toe en ga juist het goede doen, opdat mensen die slecht zijn daardoor God mogen gaan verheerlijken. Amen.